Deze bidstond voor Israël wordt georganiseerd door de stichting Herleving Gebed voor Israël. Bidstonden voor de bekering van de Joden en het herstel van Israël, dat is niet iets nieuws. Onze vaderen hebben op grond van Gods woord een gegronde verwachting gehad voor de bekering van de Joden na hun terugkeer naar het land van Abraham, Isaac en Jacob. En onder invloed van het revij werden er bidstonden gehouden door het hele land, die volle kerken trokken, zelfs tot in de grote steden, zoals Den Haag toe. Maar helaas heeft de vervangingstheologie een grote duisternis over de kerk gebracht. Men ging de belofte voor Israël vergeestelijken. En als er in de Bijbel gesproken werd over Israël, dan meende men dat hiermee het geestelijk Israël verstaan werd. En het gevolg was dat het gebed voor Israël achterwege bleef. Maar gelukkig is de vervangingstheologie nu op zijn retour en komt er in de kerken weer meer aandacht voor de belofte van God, voor Israël en hun bekering aan het einde der tijden. Paulus mag door de inspiratie des geestes met grote zekerheid zeggen: heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Hij heeft zijn volk niet verstoten, wat hij tevoren gekend heeft. En als geheel Israël zal zalig, heel, en als de volheid der heiden zal zijn ingegaan, dan zal geheel Israël zalig worden. Nog even voor alle duidelijkheid: onze stichting heeft geen enkele band met allerlei evangelische stichtingen die zich ook met Israël bezighouden, zoals bijvoorbeeld Christen voor Israël. Onze stichting wenst geheel te gaan in het voetspoor van reformatoren, puriteinen en oudvaders. Er zal tijdens deze bidstond een collecte worden gehouden voor de bestrijding van de onkosten van deze avond. En na afloop van de bidstond is er gelegenheid ontmoeting in de hal van de kerk. De koster heeft gezorgd voor koffie en thee. Er is een boekentafel en u krijgt ook nog gelegenheid om met de beide sprekers van gedachten te wisselen over het gehoorde woord. We willen de kerkraad van deze gemeente hartelijk dank zeggen voor de gastvrijheid om deze zaal ter beschikking te stellen. En onze dank geldt niet minder de koster en de organist voor hun bijdragen. Tot zover de mededelingen.
Deze bijeenkomst beginnen met het zingen van Psalm 125, de versen 1 en 4. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op den Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. En ook het vierde: geef Heer de goede nieuwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed. 1 en 4 van Psalm 125.
Grondslag door geen aard.
met elkaar lezen uit het heilige en onfeilbaar woord van God, Galaten 6, vanaf het 11e vers. En in Galaten 6 vanaf vers 11 komt het woord van de levende God als volgt tot ons. Ziet hoe groot een brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Laten we de Heer bidden om een zegen over deze avond. Drie enige Heere God van Israël. Uw eeuwig woord en getuigenis aan dat volk gegeven en tot ons als heidenen gebracht is hier vanavond onder ons. En nou vragen wij van u, o Heere, of dat u dat oude woord van u vanavond wilt beademen door uw heilige geest. Opdat wij een zegen mogen ontvangen. Dat u zich, o Heere, bekend maakt. In uw majesteit, in uw heerlijkheid, in uw glorie. In uw genade, in uw barmhartigheid en verbondstrouw. Ja, Heere, al uw deugden, al uw eigenschappen. Die begeert het geloof te kennen, te aanbidden. En u daarin te verheerlijken. O Heere, dat u zich openbaart in Christus Jezus, zoals u zich aan Paulus hebt geopenbaard en zijn zoon, uw zoon in hem hebt geopenbaard. U hebt in zijn mond, Heren, een evangelie gelegd voor Jood en Heiden. Het evangelie van vrede door het kruis alleen. Het evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof in Christus. Wij bidden u vanavond, o Heere, wil door hetgeen we hopen te spreken, uw naam verheerlijken, uw zoon verheerlijken, opdat zondaren uit de heidenen worden gebracht om in Christus Jezus alleen te roemen en niet in het vlees te betrouwen. Door de bediening van uw heilige geest, Heere, door de bediening van uw wet, breekt u elke andere roem in een mensenleven af. En dan weet gij het zelf, Heer, wie we zijn en waar we op deze wereld zwerven en waar we in ons eigen leven in roemen en betrouwen. Maar o, dat uw heilige geest vanavond door het woord alle andere roem wegneemt, om als een veroordeeld mens aan uw voeten te zijn, Heer Jezus Christus. Want daar valt het zo mee. Als u zich openbaart in uw heerlijkheid, dan legt u uw rechterhand op een zondaar en zegt u: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En Heere, geef die vertroosting, dat u de eerste bent en de laatste. Ook in deze tijden van chaos in de wereld, in deze tijden van afval in uw kerk, in deze tijden van angst onder de volkeren wat er komen gaat, in deze tijden, Heere, waarin alleen uw woord een helder licht geeft, en een vaste grond kan geven. Want heren die in u gefundeerd zijn, die kunnen het zingen. God is een toevlucht voor de zijnen. En al veranderde de aarde haar plaats, we werden niet bevreesd. O heren, dat wij in dat geloof mochten delen. En die roem vanavond, om zo ook biddende uit te zien naar hetgeen u gaat verheerlijken onder het volk der Joden. We zien uit, o heren. En dat zij hem mogen zien die ze doorstoken hebben en over hem rouw klagen. Dat ze hem zullen zien door het geloof en hun harten aan hem geven. Dat u die geest der genade en der gebeden over hen uitstort. Maar o Heere, tegelijk weten wij hoeveel er in uw woord staat. En dat er ook valse Christussen zullen komen, valse Messias, dat velen verleid zullen worden, dat de afval te meer zal worden. O, wil u ook vanavond licht werpen over uw woord, opdat er mogen zijn onder ons die wakker zijn, die waakzaam zijn, die de olie des geestes hebben in het hart om de bruidegom te verwachten, om uit te zien naar die ontzaglijk grote dag, dat u komt, o Heer Jezus Christus. Heere, wat zal er nog voor die dag gebeuren moeten? Geef ons toch licht in uw woorden. Want we zijn zo ontzaglijk blind voor uw woord, zo blind voor de tijd waarin we leven. Maar o, dat u ons zalft met uw Heilige Geest. Opdat het woord vanavond, ook van dominee Visser, dat onze woorden gezegend mogen worden. En dat u, Heere, ons ook een ieder voor zich geeft. Wederkeer tot u. Bekering ook van onze eigen wereldgelijkvormigheid en lauwheid. Ook als er zijn vanavond die u kennen en die hoop van Paulus ook delen, die uitzien. De bekering van Israël, die daarmee worstelen in de binnenkamer. O Heere, dat u ons bekeert. Voortgaand en al maar dieper bekeerd van de traagheid, van de geesteloosheid en die olie des geestes geeft. O Heere, onze ogen zijn op u vanavond. En wij dragen onze oudste broeder aan u op, het volk der Joden. U brengt ze uit alle volken en naties bijeen in dat land dat u aan Abraham gezworen hebt. Wij bidden u, o Heere, voor de vrede van Israël. En tegelijk weten wij dat die vrede er nooit zal komen door het werk van mensen. Wij bidden u ook, Heer, dat u uw woord volvoert. Uw raad volvoert in hoe het zal gaan in Israël. Geef toch vrede in Jeruzalem. Laat de vrede voor zelf komen, Heer. Dat u zelf dat bewerkt. Maar geef ondertussen ook, Heer, deze tijden vol van gerichten. En dat uw woord ook onder de Joden zijn voortgang mag vinden. En de gekruisigde in vele harten geopenbaard zal worden. Heer, gedenk de regering van Israël, premier Netanyahu. Wij dragen ook president Trump aan u op. U regeert in deze wereld. En u weet hoe dat alle krachten der hel zich samenspannen om Israël van de kaart te vegen, omdat ze uw plan en uw koninkrijk willen tegenhouden. Wij bidden u om bewaring voor president Trump. En wil u door hem deze wereld voortleiden naar de volvoering van uw raad. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort, Heer. Want u gebruikt de een in uw gunst en de ander onder uw besturende hand. Ook al lijkt het voor ons niet in de gunst, maar u werkt alle dingen naar de raad van uw wil. En hoe goddeloos ons continent Europa zich verheft tegen u, tegen uw volk, tegen de inzettingen van uw woord. O Heere, ook dat moet medewerken. om het volk der Joden terug te brengen in Israël. En wil u dat werk dan zegenen, Heere, waar er gewerkt wordt ook door verschillende organisaties, om Joden naar Israël te brengen? Heere, u gaat met uw machtige handen over deze wereld. U zamelt ze in. U brengt ook de verloren stammen terug. Want het zal straks worden, als ze vergaderd zijn en in de nood gedreven worden door de vijandschap van de wereld. Als ze niet meer kunnen steunen op Amerika, niet meer kunnen steunen op de IDF. Als er geen één steun meer overblijft, dan zult u, o levende God, die geest der genade en der gebeden uitgieten. O, geef een levende verwachting, een levend uitzien naar die dag. En geef, o Heere, dat wij onder de gerichten die daarvoor nodig zijn, zullen buigen. Wij hebben het er als kerken, wij hebben het er als volk naar gemaakt dat u de kandelaar van ons zou wegnemen. En nochtans smeken wij van u, laat ook onder ons heidenen, het woord zijn voortgang hebben, krachten doen, Heere, tot bekering en wedergeboorte. O Heere, we zijn diep, diep ingezonken. We zijn zo diep weggezakt. Een geest des diepe slaaps uitgegoten over ons volk, ook over de kerken. En het gaat niemand van ons voorbij. Doe ons ontwaken, o Heer Jezus Christus, opdat Gij over ons lichten zult. En dat U uw geest uitgiet onder ons heidenen. Geef dat wij ieder voor onszelf zullen haasten om in te gaan. Voordat het onze tijd zal wezen. Voordat de gerichten zodanig zullen uitbreken dat velen zullen omkomen. Wij weten het niet, Heere, hoe lang het nog wezen zal. Hoe het precies wezen zal. We zijn zo blind. Maar wil u ons door uw Heilige Geest alstublieft in dat woord verlichten en die geest der genade en der gebeden, waardoor wij zien, wij als heidenen hebben de Christus doorstoken, waardoor ons eigen hart zich scheurt in evangelisch berouw. O Heere, dat u die geest onder ons uitstort vanavond. We vragen grote dingen van u, Heere, maar u hebt ze zelf in uw woord beloofd. En u hebt gezegd, doe uw mond wijd open. Hier zijn wij, hongerend naar grote dingen van u. En doet het om Jezus wil. Amen. Wij wilden vanavond met u spreken een ogenblik over Galaten 6 vers 16... waar de apostel schrijft, en zovelen als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Beste mensen, de apostel, of niet de apostel, maar Simeon, die heeft al geprofeteerd toen hij Christus in zijn handen had, dat deze gezet zal worden tot een val en opstanding voor velen in Israël. Dat dit een teken zal zijn, deze Christus, die wedersproken zal worden, waar vijandschap en tegenspraak op af zal komen. En de apostel Paulus heeft dat aan de lijve ondervonden. Hij heeft ondervonden de vijandschap die de prediking van het kruis van Christus opriep. Hij heeft ondervonden de haat, de dodelijke haat tegen de prediking van het bloed en de gerechtigheid van Christus. Vervolgd, uitgeworpen, gesmaad, velen tegen. Maar Paulus had van Christus in zijn hart die liefde gekregen om niet zijn volksgenoten te haten om hetgeen ze hem aandeden, maar om wenende te zeggen dat zij vijanden te zijn, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Om wenende over hen te zijn. En te smeken en vanuit die ene begeerte die hij ook verwoordt in de Romeinenbrief. dat zijn broeders naar het vlees zouden komen tot de Christus, te smeken om de zaligheid van Israël. Paulus die bewaarde in zijn hart, en dat komt er nu uit aan het einde van deze brief, hij bewaarde in zijn hart, koesterde hij een hoop. Een hoop gewerkt door de Heilige Geest. Een hoop die niet rustte op iets wat Paulus zag. Want hetgeen wat Paulus voor ogen had, was dat velen uit de synagogen hem hadden uitgeworpen. En allen die de naam van Christus beleden hadden uitgeworpen. Hetgeen Paulus voor ogen had, was dat het overgrote deel van de Joden naar het vlees vijanden waren van het kruis. En vijanden van de gemeente van Christus. Maar in het hart van Paulus was een hoop ontstoken door de Heilige Geest, dat God bij zichzelf een Israël bewaarde, om het zo te zeggen, in het hart van God, in het voornemen van God, in het welbehagen van de drie enige God, is een volk Israël dat geroepen is, dat verkoren is van eeuwigheid en wiens roeping en verkiezing onberouwelijk is. Dat Israël noemt hij het Israël van God, Gods Israël. Dat is dus niet, dat omvat niet al diegenen die Joden zijn. Want het is niet alles Israël wat Israël heet. Velen, ook in de dagen van Paulus al, zijn in die vijandschap tegen het kruis gestorven. En zonder de gerechtigheid van Christus verloren gegaan. Maar Paulus wist ook al, ondervond hij dat velen zich tegen Christus keerden. Hij wist, in het hart van de Heere ligt een welbehagen. Daar ligt een overblijfsel naar de verkiezing. Daar is een volk uit Israël, uit het zaad van Abraham, uit de Joden. Dus niet een vergeestelijkt Israël, maar uit de Joden. En dat is het Israël van God. En die zullen alle eeuwen door bewaard blijven voor de vijandschap tegen Christus. En die zullen ook tot Christus gebracht worden en in Christus roemen. En dan zegt Paulus, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid. Vrede over dat Israël van God. Barmhartigheid. Dat de Heere, dat schrijft de apostel ook in de Romeinenbrief, dat de Heere ondanks hun verwerpen van Christus, ondanks hun vijandschap tegen Christus, hen barmhartig zal zijn en zijn zoon genadig aan hen zal openbaren. Dat hij gedenkt aan zijn verbond. Wel vijanden aangaande het evangelie, maar beminden omwille van de vaderen. Er zij vrede en barmhartigheid over het Israël Gods. En dan wist Paulus heel helder dat er geen andere vrede was voor Israël dan door het kruis van Christus. En dat er geen andere barmhartigheid is, dat er geen andere manier is voor de Heer om barmhartig te zijn voor de Joden, dan door het kruis van Christus, dan door de gerechtigheid van de gekruisigde. En daarom heeft hij in die voorgaande versen uitgewerkt wat zijn enige roem is. Daarom heeft hij gezegd, daarom heeft de apostel duidelijk gemaakt, er is maar één roem, er is maar één grond om verwachting te hebben van barmhartigheid bij God. En dat is de gerechtigheid van Christus. Want hoe groot de zegen het verbond ook is, en hoe groot de zegen de wet van Mozes ook is, de apostel schrijft immers over zichzelf in Filippenzen 3. Dat hij al die voorrechten die hij genoot heeft weggeworpen, schade en drek heeft geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dus hij schrijft, en dat schrijft hij ook hier, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hij had maar één grond. En hij zegt, op diezelfde grond zal de Heere straks barmhartigheid geven en vrede geven aan zijn Israël. Dus alleen door Christus. Maar Peter of Paulus, die wist en die zag dat er velen in Israël waren, maar ook velen in de gemeenten uit de heidenen, die andere roemgronden hadden die andere steunsels hadden dan alleen de gerechtigheid van Christus. En Paulus heeft het duidelijk gemaakt dat de besnijdenis niet enige kracht heeft en de vooruit niet enige kracht heeft. Maar waar gaat het om? Om een nieuw schepsel te zijn in Jezus Christus. Hij zegt niet besnijdenis, maar een nieuw schepsel. Want waar de Zoon wordt aanschouwd, en zoals Paulus zegt, het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren, de heerlijkheid van Christus in mij te openbaren. Daar wordt een mens eerst een nieuw schepsel. Niet door zegeningen van het verbond. Niet door het teken van het verbond, besnijdenis of doop, hoe rijk dat die voorrechten ook zijn. Ook niet door de wetten van Mozes. Ook niet door de gerechtigheid uit de mens. Maar waar de heerlijkheid van de Zoon van God wordt geopenbaard in het hart. In mijzelf, zegt Paulus. Daar is een roem. En daar is een roem, een hoop, een vastigheid, een zekerheid op vrede bij God. Een zekerheid van barmhartigheid bij God. Ene grond in het kruis van Christus. En dat kruis dat had Paulus niet gezocht. Dat hebben die heidenen uit de Galatiërs ook niet gezocht. Dat kruis dat zoeken de Joden ook niet. Dat begeren wij niet. Want we zijn vijanden van de gekruisigde. Vijanden van het kruis. Omdat we niet willen weten wat dat kruis te zeggen heeft over wie u en ik geworden zijn. En wat dat betreft kunnen we gewoon naast de Joden gaan zitten. Naast de Joden die Christus hebben uitgeworpen uit het kerkelijk Jeruzalem. Naast de Joden die hem hebben gehaat tot op het bot, omdat hij hun licht ontmaskerde als duisternis. Hebben u die vijandschap ontmoet in uw eigen hart? Ben u die tegengekomen? Weet u het uit uw eigen leven dat alle roem, alle andere hoop u ontvallen is en u de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus geopenbaard werd? Want al die voorrechten van het verbond, een christelijke opvoeding te hebben, een Bijbel te hebben, gedoopt te wezen, dat is geen grond om vrede te hebben bij God. Maar het is alleen door de gekruisigde die de vloek gedragen heeft, die God verzoend heeft, die de toorn van God gestild heeft. En hij moet de uwe zijn door het geloof. En zo moet Christus ook in het hart van dat Israël van God nog geopenbaard worden. Daar ziet Paulus als het ware naar uit. Maar hij heeft dus een grote zorg. En daaruit heeft hij ook die Galatenbrief geschreven. Een grote zorg had de apostel dat er in de gemeente van de Galatiërs en ook onder Israël een andere grond van te roemen was dan alleen de gekruisigde. En er waren leraars, predikers daar binnengekomen en die hadden gezegd, u moet als heidenen ook de wetten van Mozes onderhouden. U moet ook wandelen naar onze gewoonte. Anders kunt u geen hoop hebben op de barmhartigheid van God. Dan behoort u niet bij Gods Israël. Maar Paulus heeft daar met alle kracht die in hem was en die God hem verleende gepreekt de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Of u leeft in de wet van Mozes. Of u leeft wat u doet of wat u laat. Maar buiten de gerechtigheid van Christus bent u een zondaar. Wat u doet of wat u laat, maar buiten de gerechtigheid van Christus bent u een gevloekte. Wat u doet, wat u laat, waar u geboren bent en waar u opgevoed bent. Maar buiten de kennis van Christus ligt u onder de toorn van God. Maar er is genade, er is vrijspraak, er is ontferming, er is vrede bij deze God. Door het kruis van Jezus Christus. En dat heeft Paulus gepredikt onder Jood en Heiden. Opdat een ieder komen zou als een veroordeeld mens in zichzelf. Als een gevloekte, als een in zichzelf verloren zondaar. Geen hoop dan alleen in de gekruisigde die de plaats heeft ingenomen. Waar Jood en Heiden hadden moeten hangen onder de toorn van God. En dat geheimenis heeft Paulus gepredikt. En dat is voor Jood en Heiden de vraag. Ken u de gekruisigde? en is Hij uw leven geworden. Kent u de gekruisigde en heb u daar bij het kruis een blijdschap en een vrede bij God gezien en ontvangen, die u ergens anders nooit ontvangen had, toen alle hoop u ontvallen is. Paulus zegt als het ware tegen die Galatiërs: wil u roemen op Gods wet? Ik ben door de wet der wet gestorven, hoofdstuk 2, vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, omdat die wet mij alleen maar duidelijk maakt dat ik door God vervloekt ben en tot God niet gaan kan. Omdat die wet mij alleen maar veroordeelt. Omdat de wet geestelijk is en ik die nooit van mijn leven dragen kan. Maar nu is er één gekomen, zegt Paulus, die heb ik vervolgd. Nu is er één gekomen, zegt Paulus, die alle gerechtigheid heeft vervuld. En ik wil niet anders roemen dan alleen in hem. En wie een ander evangelie predikt, zegt Paulus. Wat hebt die man het geweten, hè, bij God vandaan? Wat stond die man vast op het fundament van de gekruisigde? Want hij zegt, wie nou een ander evangelie preekt. Hij zegt, al zou er een engel naast mij staan. Dat is wat. Ik weet niet of ik vanavond en of dominee Visser die vrijmoedigheid hebben om te zeggen, al zou er hier een engel verschijnen. Die zeggen dat wij iets anders spreken. Die zij vervloekt. Maar Paulus zei het. Hij zei, stond er een engel naast mij en zou hij iets anders spreken, dat een zondaar op andere gronden zalig kan worden dan alleen door de gerechtigheid van Christus. Al zou er een engel komen die zou preken dat er nog iets bij moet, buiten de gerechtigheid van Christus, die zij vervloekt, van God vervloekt, omdat hij tekort doet aan de gekruisigde, omdat hij de eer van Christus ontneemt. En daarom was Paulus zo fel tegen die dwaaleraars onder de Galatiërs. Omdat ze de eer van Christus te niet deden. En daarom zag Paulus ook uit dat de Heere zijn barmhartigheid zou betonen aan dat Israël God. Omdat die Christus die hij zo onuitsprekelijk lief had, dan verheerlijkt zou worden door zijn broeders naar het vlees. Wat zag Paulus daarnaar uit? Dat die mannen en vrouwen die in vijandschap tegen de Heer Jezus ontbranden, dat die straks geknield zullen liggen en de gekruisigden zullen aanbidden. Dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben en over hem rouwklagen als over een enig geboren. Dat hij zijn heerlijkheid hun geopenbaard wordt, want ze hebben hem niet begeerd en niet geacht. En dat geldt ook voor de heidenen. Dat is nou Gods barmhartigheid. Dat is nou vrede bij God ontvangen. Dat hij vijanden met zichzelf verzoent. Door te openbaren. En dan moet u weten dat het in uw leven gebeurd is. Want als dat gebeurt, dan weet je dat. Dat Christus de gekruisigde u geopenbaard is. Dat u alle roem buiten hem ontviel. Door de wet aan de wet gestorven bent. En dat u hem hebt gezien. Want zoals God heidenen begenadigt in deze tijden door de prediking van het evangelie. Zo zal het straks zijn met Israël. Zo was het immers op de Pinksterdag. Door de prediking van Petrus kwam het woord tot hun. Gij hebt hem gekruisigd. En de Heilige Geest doorprikte hun hart, doorwondde hun hart. Zodat zij in rouwklagen over die enige geboren hebben uitgeklaagd en hebben geroepen, wat moeten wij dan doen, mannen, broeders? En toen is de gerechtigheid van Christus voor vijanden gepredikt door Petrus. En op die dag werden de 3000 toegebracht uit de Joden, uit de heidenen. En datzelfde doet de Heere nu uit alle volken en uit alle naties, uit alle geslachten. De openbaring van zijn zoon. De ontdekking in uw leven. Hoezeer u misschien godsdienstig bent. Hoezeer u misschien ijverde voor God, net als Paulus. Hoezeer u misschien probeerde uw leven voor de Heere welgevallig te laten zijn. Maar te ontdekken in je leven. Ik heb de Christus gekruisigd. Ik heb al de dagen van mijn leven, de van God gegeven zaligmaker, van mij geworpen. Een verachte steen. Ik heb hem niet begeerd en niet geacht. Maar God gaf hem mij. God openbaarde hem. kent u Jezus. Want dan is hij uw enige roem. Als u tot Christus gebracht bent en u hem omhelzen mocht door het geloof. Wat was hij genoegzaam. Vrede bij God. Barmhartigheid bij God. Niets anders meer buiten hem nodig. Geen andere gerechtigheid meer nodig dan alleen die u zag in het Lam. En u zegt Paulus, daar alleen wil ik van roemen. Maar nu heeft Paulus dus gezegd, dat is de regel. He, waarnaar u, als u daarna wandelt, naar dat evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze, dan zal over u zijn vrede en barmhartigheid. Paulus legt een grondsteen neer, een toetssteen neer, waaraan wij onszelf vanavond hebben te beproeven, waaraan wij onze hoop hebben te beproeven, waaraan wij ook onze liefde voor Israël hebben te beproeven. Want Paulus zegt, er is een regel, en dat is die regel van de enige roem door het kruis van Christus, dat er niet buiten het kruis om barmhartigheid bij God te vinden is. Dat er niet buiten de gekruisigde om vrede bij God te vinden is. Voor de Jood niet en voor de heiden niet. Paulus zegt, over hen die naar die regel wandelen, die alleen maar begeren te roemen in Christus, zal zijn vrede, vrede bij God. Ja, want wel verdrukking in de wereld. Vrede bij God. Barmhartigheid bij God, een geopend hart van God. Voor diegenen die vervolgd worden en gesmaad, gelasterd, maar die geen andere roem hebben dan in het kruis van Christus. Die daar Gods hart hebben zien geopend. Die daar vrede bij God hebben gevonden. En nu heeft Paulus in deze brief de Galatiërs vermaand om dat ene fundament vast te houden. Omdat hij dus zag dat er waren die mensen op andere gronden hoop gaven dan alleen op Christus. En dat er mensen waren, leraars, die meenden dat de wet is gegeven om zich in op te bouwen. Om daar hoop uit te krijgen. Om daar het leven uit te vernieuwen. En de wet niet door Gods Heilige Geest gebruikt wordt tot doding. Kijk, tot doding van alle eigen gerechtigheid en hoogmoed. Tot doding van alle eigen vroomheid. Om alleen de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus over te houden. En u zegt Paulus hier, God zal dat Israël na de verkiezing, het volk der Joden dat hem trouw blijft, of dat hem tot hem bekeerd zal worden, bedoel ik, die zal hij genade geven en barmhartigheid. En dat is deze barmhartigheid. Dat is deze barmhartigheid, dus geen andere. Dat is deze vrede door het kruis van Christus, dus geen andere. Er is geen andere weg waardoor de Jood kan zalig worden dan alleen door het bloed van Christus. En die heiden die dat ene fundament van Christus de gekruisigde verlaat, die zal toorn en vloek van God ontvangen. Paulus heeft het immers gezegd. Indien er iemand is die een ander evangelie predikt, die zij vervloekt. Indien er iemand is die predikt dat een mens van beneden tot God op zal klimmen. En daarbij misschien een Christus zal aangrijpen. Maar niet in het leven weet van de openbaring van Gods kant van de Heer Jezus. Die zal geen vrede bij God ontvangen. Naar deze regel hebt u te wandelen. Hebt u te staan in de tijd, zegt Paulus. Hebt u te staan in alle veranderende omstandigheden. Hebt u te staan in de tijden die zo bang zijn. In de tijden waarin zoveel dwaalleraars zijn. Vele verleiders zijn uitgegaan. Velen zullen zeggen, zie hier is de Messias, zie daar is de Messias. En Paulus zegt, toets u hier maar aan. Want vrede zullen alleen diegenen hebben die geen andere roemgrond hebben dan de gerechtigheid van Christus. Paulus zegt dus eigenlijk daarmee, pas op. pas op. Want liefde voor Israël, dat is alleen, en dat was bij de apostel, omdat hij Christus de eer zo gunde. Wij moeten oppassen, denk ik ook vanavond. Ik ken u natuurlijk niet, maar als je het zo leest, wat er gebeurt in allerlei verenigingen die met Israël bezig zijn, hoe mensen erover spreken. Wij moeten oppassen voor een liefde voor Israël die opkomt uit het vlees. En die niet erom gaat dat Israël straks de gerechtigheid van de gekruisigde zal ontvangen, zal zien. En over hem zal rouw klagen als over een enig geboren. Pas op, zegt Paulus. Want als u afwijkt van deze regel, van dit wandelen door de Heilige Geest, van dit wandelen in Christus, van dit alleen maar de eer gunnen aan Christus en niet aan enige vroomheid uit de mens, of dat nu heidens is of joods, maar wie een andere romgrond heeft dan het kruis van Christus, die verlaat de vrede bij God. Zo wordt er wat geroemd in onze dagen. Een roem die niet is uit de gekruisigde. Een roemen in kerkelijke eenheid bijvoorbeeld, waarin de gekruisigde ontbreekt. Waarin het wel gaat over een Jezus. Over Jezus als een leidende mens, zoals een goed voorbeeld. Maar waarin de aanstoot van het evangelie, van de rechtvaardiging van de goddeloze is weggenomen. Waarin alle mensen wel vroom zijn en zoekend zijn, maar die ontmaskerd worden als vijanden van het kruis. Pas op, zegt Paulus, dat u niet roemt in iets buiten Christus de gekruisigde. En we moeten oppassen ook voor een liefde voor Israël buiten de gekruisigde om. Of voor te menen, dat geluid komt ook op, dat er een zaligheid is voor de Jood buiten de openbaring van de gekruisigde om. Buiten bekering tot de gerechtigheid van Christus om. Naar deze regel, zegt Paulus, zult u wandelen. Want God zal dat Israël dat in zijn hart ligt, dat Israël naar de verkiezing, dat Israël dat aan de einde der tijden zijn geest over wordt uitgestort, dat zal hij genadig zijn met diezelfde genade die hij in uw leven heeft verheerlijkt. Met diezelfde ontferming van te zien de gerechtigheid van Christus en te komen tot het kruis. Kijk, wat ik bedoel vanavond is dit, dat wij in deze tijd meer dan ooit wakker hebben te zijn, waakzaam hebben te zijn, dat wij niet uit allerlei religieuze motieven deze enige grond van roem verlaten. Kijk, ik las onlangs in zo'n Israëlkrantje dat onder de Joden de plannen bezig zijn voor een derde tempel. En dat er is afgesproken, die kan wel staan naast die moskee die daar nu staat in Israël op de Tempelberg. Die kan er prima bij. Want er moet een plaats zijn waar moslims hun God kunnen aanbidden, waar christenen kunnen aanbidden, waar Joden hun God kunnen aanroepen. Dat is nou een eenheid zoeken zonder de gekruisigde. Dat is nou een eenheid zoeken die niet is uit God, omdat de afgoderij erin gehandhaafd wordt. En zoals velen onder de Galatiërs een verkeerde hoop hadden, een verkeerde roem hadden in hetgeen uit de mens is, zo is er onder Israël en onder diegenen, onder christenen die voor Israël zijn, die bij Israël betrokken zijn, veel roem, waarbij eigenlijk Christus tussen haakjes wordt gezet. Waarin eigenlijk, we zeggen we hebben dezelfde God, we zijn het alleen nog niet eens over wie de Messias is. Dat soort praat, alsof er buiten Christus God te kennen zou zijn. Alsof buiten Christus de Heere ooit met een mens verzoend kan wezen. Nee, die liefde die Paulus voor Israël had, die was er uit gegrond dat hij Christus de eer zo gunde. En dat hij Christus zo graag zag verheerlijkt door zijn broeders naar het vlees. Daarom hebben we te waken in deze tijd. Meer dan ooit. Hè, omdat er wordt gezocht naar een eenheid. Er gaan steeds meer stemmen op voor eenheid. Hè, steeds meer christenen ook. De Joodse feesten gaan vieren. De Sabbat gaan onderhouden. En die zoeken naar een eenheid over het kruis heen. Waarbij het nog wel gaat over Jezus, jazeker. Maar niet over die ene Christus. Die God is en die God verzoend heeft. Niet over die ene die de enige hoop is voor een goddeloze. De enige in wie een goddeloze rechtvaardig kan zijn voor God. Er wordt een eenheid gezocht in deze wereld. En ik denk maar zo dat de tijden rijp zijn. Dat er een tijd komt straks. Je ziet dat de krachten daar naartoe werken in deze wereld. Dat Rome en de islam en ook velen, vrees ik, uit het protestants christendom zich zullen verenigen in vijandschap tegen de gekruisigden. Zich zullen verenigen en dan kan het wel eens zo wezen dat in die tempel die wordt opgericht, wat werk is uit de mens, dat daar een Messias aanbeden zal worden en aangenomen zal worden eerst door de Joden, die niet de gekruisigde is. Want overal zie je ook in de kerken, dat er wel van een Christus gesproken wordt, van een Jezus. En dat er wel in Jezus geroemd wordt, maar dat hij niet is de Christus der Schriften. Hier is de Christus en daar is de Christus. Dat hij niet is gekend zoals Paulus hem kende. En dat er wordt geroemd. En wij zijn het zaad Abrahams. Wij zijn kinderen van de Heer. Maar niet dat u met Paulus kunt zeggen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want dat is wat Paulus zegt, hè. Niet de besnijdenis, niet de vooruit, maar een nieuw schepsel. Waar het zien is op Jezus. Daar wordt Christus ook geopenbaard in het hart. Daar wordt Christus, krijgt hij ook een gestalte in het hart. Daar wordt zijn heerlijkheid ook geopenbaard in het hart. Zodat ik maar van één naam wil weten. En om zijnentwil, Israël te beminnen. Maar daarom ook elke eenheid te haten. Die niet rust in de gekruisigde. Hoe kunnen mensen zoeken naar een eenheid tussen de kerken, in allerlei godsdienstige gesprekken, of wat genoemd wordt een nationale synode, of allerlei contacten tussen kerken. Hoe kan er gezocht worden naar een eenheid, als er geen eenheid van hart is in de gerechtigheid van Christus? Hoe kan er gezocht worden naar een eenheid als we het allemaal hebben over een andere Jezus? Paulus zegt, naar deze regel, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Kijk, we leven denk ik in een tijd dat het gevaarlijk is, omdat er velen zijn en dat de krachten in de kerk daar naartoe werken naar een eenheidsreligie. Naar een religie waarin ruimte is voor Mohammed. En ruimte is voor elementen uit het Jodendom. En ruimte is voor Jezus. Maar niet voor de Christus der Schriften. En daarin, daar werkt ook de paus naartoe. Daar wordt naartoe gewerkt. Er wordt ook steeds meer, ook in reformatorische kringen, over de paus gesproken als een aardige man. Maar vergeten wij niet dat onze vaderen het bloed hebben gegeven, omdat ze geloofden dat de paus de antichrist was. Hij kan een aardige man wezen als persoon, maar het is een instituut. Het is een man die vele honderden miljoenen bedriegt voor een oneindige eeuwigheid. Omdat ze wel horen over Jezus. Over een Jezus als een arme en ootmoedige man. Over een Jezus die een voorbeeld is. Over een Jezus die geleden heeft. Maar niet over die Christus. die de enige hoop is voor een goddeloze en die de enige grond is om vrede te hebben bij God. Wij moeten wakker zijn, meer dan ooit wakker. Want een eenheid onder de kerk, zonder de gekruisigden. En dan een eenheid met andere religies, zonder de gekruisigden. Het is de weg, zonder dat ik vanavond... Ik heb in de voorbereiding overwogen allerlei teksten te nemen. Want er zijn zoveel teksten waarin gewaarschuwd wordt voor de afval. Waarin gewaarschuwd wordt voor de antichrist. Maar ik heb gemeend al die specifieke exegetische moeilijkheden te ontlopen vanavond. En daar ook niet in te verzanden in al die discussies over hoe het precies zal gaan. Ik wil ook niet zeggen daarin licht te hebben. Maar dit wil ik vanuit de apostel Paulus naar voren brengen. Dat wij alleen door het kruis van Christus, door de gekruisigde geopenbaard in het hart, vrede hebben bij God en een gegronde hoop voor Israël. Waakt, waakt. Opdat uw wandel vast zij in het woord. Opdat wij niet worden meegevoerd. Want het is dus niet alles Israël wat Israël heet. En het zal ook niet alles Israël zijn wat nu het volk der Joden is. Er zullen misschien nog velen worden meegenomen in die poging van de antichrist om een wereldvrede te creëren, om een godsdienst te creëren zonder de gekruisigde. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob is niet te kennen buiten het kruis. Hij maakt zich bekend. Hij openbaart zijn hart in Christus. Die mij gezien heeft, zegt Christus, heeft de Vader gezien. Vrede en barmhartigheid bij God. En daarom wil ik vanavond ook dit woord, dit vers van de apostel naar voren halen. Om diegene te vertroosten. Om diegene te bemoedigen. Die in deze wereld vijandschap ontmoeten. Die staan in deze zorgvolle tijd. Die zorgvol zijn over hoe het gaat in de kerken. Waar al meer een compromisgodsdienst heerst. Waarin het koningschap van Christus over het leven en over zijn gemeente teniet wordt gedaan. Waarin er compromissen worden gesloten. Alleen maar ten koste van zijn gerechtigheid. En u die daar onder staat in zorg. Maar die uitziet omwille van Christus. Naar de komst van Christus. En naar hetgeen er nog geschieden moet. Naar de bekering van Israël. Paulus zegt, er zal zijn vrede en barmhartigheid. Nee, geen vrede in de wereld, maar het zwaard. En verdeeldheid en haat. Uitgeworpen, buiten de legerplaatsen smaadheid draagde. Dat is het deel van diegene die roemen in zijn gerechtigheid en die van geen andere willen weten, buiten de legerplaats geworpen. Maar Paulus zegt, over u zal zijn vrede van God, barmhartigheid van God, hoe dat de tijden ook wezen. En dan zullen er ook tijden wezen waarin misschien zelfs de uitverkorenen amper zouden kunnen staande blijven. Als God die tijden niet verkort, dan zullen er ook tijden wezen dat op de hele wereld het niet om uit te houden is voor diegenen die compromisloos willen staan op het woord van koning Jezus. Want er wordt een Christus gepredikt vandaag en een Christus geëerd en aanbeden die de zonde aanvaardt en toedekt. Maar de Christus der schriften, die doodt de zonde. Die doodt door zijn kruisverdiensten. Dus de oude mens, die wordt koning in het hart. Die richt zijn koninkrijk op, die schenkt zijn gerechtigheid. Nu aan de heiden en straks aan dat Israël Gods. Er zal zijn vrede en barmhartigheid. En daarom waakt, waakt, want wie deze regel verlaat, over die zal zijn toorn en vloek. Waakt in deze tijden. En er moet altijd, waar Christus gepreekt wordt, waarover Christus gesproken wordt, waarover Christus geschreven wordt, altijd onderzoeken. Is dit de Christus der schriften? En ken ik ook hem? Is hij mij geopenbaard door de Heilige Geest, Wandel dan in de Heilige Geest en zoek zijn eer. In een tijd die donker is en onzeker, waarin de vastigheid de mensen ontbreekt. Christus heeft gezegd, het hart der volken zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk overkomen zullen. Maar heft uw hoofden opwaarts, want uw verlossing is nabij. Vrede en barmhartigheid over u die blijft wandelen in het evangelie van de gekruisigde. En over dat Israël, dat God na zijn vaste voornemen bewaart in zijn hart. Amen. We zullen gaan zingen Psalm 25, vers 10. Ondertussen wordt er geflecteerd. En dan is het woord aan dominee Visser. Dus Psalm 25, vers 10. En ondertussen een collecte.
Ja, ik zit op een hoge stoel omdat ik niet lang kan staan. Dus vandaar dat ik op deze stoel zit. En die past er niet op dat vlondertje. Dus daarom zit ik ook niet achter de katheder. Dus dan weten jullie dat. Ik wil met u lezen uit Gods heilig woord. En wel uit Openbaringen 3. En daarvan de versen 7 en tot en met 13. En ik wil dan vers 9 overdenken. Als een slotwoord. Ik heb er afgelopen zondag ook over gepreekt. Dus ik zie een paar Barendrechters zitten. Dus ik hoop dat ze me dat vergeven. Maar we willen dat met elkaar gaan lezen. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dus ik wil met u nadenken over vers 9. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Onze tekst begint met het woordje zie. En dat betekent let op. En dat zegt hij tegen de voorganger van de gemeente van Philadelphia. Wie zegt dat? Dat zegt de koning van de kerk. Dat is ook de ik in onze tekst. Zie, ik geef u. Die ik, dat is Christus zelf. En die heeft een brief geschreven aan deze kleine gemeente in Philadelphia, een van de 7 steden in Klein-Azië, waar een christelijke gemeente was. En elke brief heeft iets speciaals. Dat geldt ook deze brief. En het begin van deze brief is ook een manier waarop de Heere Jezus zich dan voorstelt. En dat heeft alles te maken met de Joden. Want deze kleine christelijke gemeente had veel last van de Joden. Zoals de vroeg-christelijke kerk veel tegenstand en spot en vervolging ondervonden heeft van de Joden. Later de Joden van de christenen. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Maar in het begin van de christelijke kerk hebben de Joden er alles aan gedaan om in de christenen de Christus opnieuw weer te vervolgen. Maar als Christus zich dan voorstelt aan deze gemeente, dat kunnen we lezen in vers 7. En daar lezen we namelijk dat Christus zich voorstelt als de heilige, de waarachtige en die de sleutel Davids heeft. En met deze 3 aanduidingen confronteert eigenlijk Christus zich ook direct met de Joden. Want als hij zich de heilige noemt, dan wil hij daarmee zeggen de heilige God. En dat was voor de Joden iets verschrikkelijks. Dat een mens zich de heilige noemde, de heilige God. En als hij zich de waarachtige noemt, dan bedoelt hij daarmee de waarachtige Messias. En dat ontkenden de Joden, dat hij, Jezus van Nazareth, de waarachtige Messias was. En als hij dan de naam David laat vallen, dat hij de sleutel Davids heeft, dan wil hij daarmee zeggen, ik ben de beloofde zoon van David. En als hij dan zegt, ik heb de sleutel, dan roept hij dat beeld op wat we in Jesaja 22 kunt lezen, waar Eliakim de sleuteldrager was van het paleis van David. En dat hij de bevoegdheid had om binnen te laten en buiten te sluiten. Nu zegt hier Christus, die bevoegdheid heb ik ook. Ik draag de sleutel Davids en ik bepaal wie binnen en wie buiten blijft. Binnen het koninkrijk Gods en die buiten het koninkrijk Gods blijft. Dus dat is die ik in onze tekst. Zie, ik geef u. Dus zij krijgen een geschenk. Een gunst van deze verhoogde Christus. En ik geef die aan u. En wie wordt daarmee bedoeld? Daar wordt allereerst die voorganger mee bedoeld. De engel der gemeente. Maar in die engel der gemeente ook de gemeente zelf. Dus ze krijgen een geschenk. En wat wordt van die u gezegd? Dat kunnen we lezen in de tekst die daarvoor staat. In vers 8, ik weet uw werken. En daar staat er dat gij kleine kracht hebt. Waarschijnlijk was het een voorganger die niet zoveel gaven had. Maar wel de genade. Waar heb u de voorkeur voor? Als u naar een dominee luistert. Dat u zegt van, nou, ik heb liever iemand die begaafd is. Of iemand die de genade heeft. Je hebt immers voorgangers die maar heel weinig gaven hebben. Maar dat je wel de genade hoort. Terwijl het ook net andersom is. Dat iemand geweldig begaafd is. en dat je zegt, ik mis de genade erin. Maar deze voorganger had waarschijnlijk niet zoveel gaven. Kleine kracht. Maar juist omdat hij kleine kracht had, openbaarde zich de genade in zijn leven. Want er staat, gij hebt mijn woord bewaard. Gij hebt mijn naam niet verloochend. En omdat u dat gedaan hebt, krijgt u een beloning. Wel uit genade uiteraard. En in hem ook die gemeente. En wat voor een beloning is dat? Dat is dat er Joden tot bekering komen. Dat is een hele bijzondere beloning. Als de christelijke kerk Joden ontvangt. Joden die tot bekering komen. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren met de christelijke kerk. Want wanneer een Jood tot inzicht komt dat Jezus van Nazareth de Messias is, dan zal dat een bijzondere aanwinst zijn voor de kerk. Omdat toch dikwijls een Jood veel kennis heeft aan het Oude Testament en soms de diepgang van Hebreeuwse woorden ziet en kent en aanvoelt die wij als heidenen niet kennen. Je ziet dat dikwijls ook bij bekeerde Joden in de geschiedenis, dat zij van grote betekenis zijn wanneer ze toegevoegd worden aan de christelijke kerk. Verlangen wij daar ook naar? Bidden wij daar ook om? Ik geef u als een gunstrijk geschenk. En op grond waarvan geeft hij dat? Dat geeft hij op grond van de trouw die ze hebben ten aanzien van dat woord. Dat ze waken over de leer van de kerk. Dat is de roeping van de christelijke kerk. Om dat pand te bewaren dat de Heere aan hen toevertrouwd heeft. Maar voordat hij dat gaat omschrijven, dient hij eerst een aanklacht in bij en over de Joden. Want wat zegt hij daar dan van? Ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Wat hier gezegd wordt. Synagoge des Satans. Dat is niet zo lief als dat zo gezegd wordt, toch? Het woord synagoge betekent vergadering, samenkomst. En dan hier een synagoge des duivels. Wij weten dat de Joden de synagoge gebruiken om samen te komen en ook om onderwezen te worden. Wie is daar dan de leermeester in die synagoge? De duivel. De duivel zit daarachter, achter die vijandschap, achter die tegenstand van de Joden, toen en nu. En degene die zeggen dat ze Joden zijn, en ze zijn het niet. Namelijk niet in waarheid. Want u weet dat het woord Jood, dat betekent Godlover. Dat komt van Juda. En waren zij dat? Paulus zegt, niet die is een Jood die het in het openbaar is. Maar die het in het verborgene is, voor het aangezicht van de Heere. De waarachtige Jood, dat is die Jood, die Godlover, die hem looft in Christus. Zoals we net gehoord hebben. Maar wat gaat de koning van de kerk doen? Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat zij Joden zijn en ze zijn het niet. Dat is een groot wonder. Dat gebeurt. Die kleine gemeente van Philadelphia had dat misschien wel eens tegen elkaar gezegd. Zal er ooit een Jood toegebracht worden? De vuilste tegenstanders, de aartsvijanden, zal dat ooit gebeuren? Laat op de knieën gaan. Want dit geslacht vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. Die boze geest, die duivel die daarachter steekt, die kan niet alleen dan door bidden en vasten uitgedreven worden. Zodat hij die vaten die hij bewaakt los moet laten. Die beminden der vaderen, die dragers van de beloften. Waar het deksel van Mozes op ligt. Dat deksel opgelicht zal worden. En dat ze tot de erkentenis zullen komen. Dat ze hem gekruisigd hebben. Dat ze tot de erkentenis zullen komen. Dat ze hem nodig zullen krijgen. En dan gaat ook de koning van de kerk zeggen hoe dat zal gaan gebeuren. Met andere woorden, let op, gemeente van Philadelphia, voorganger van Philadelphia. Het is te controleren, het is na te gaan. Want wat staat er in onze tekst? Zie, ik zal maken. Dus dat is niet een actie van die gemeente. Dat zij folders uit gaan delen of dat zij extra evangelisatiepogingen gaan ondernemen. Op zichzelf genomen niet verkeerd. Maar ik zal maken. Dat is een belofte. Van daaruit kunnen ze uitzien naar de vervulling van de belofte. Als de Heere gaat spreken, dan komen daar werkzaamheden mee. Wat zal hij dan maken? Dat staat ook in de tekst. Ik zal maken dat zij, drie dingen staat er in de tekst. Ik zal maken dat zij komen zullen, dat zij aanbidden zullen en dat zij bekennen zullen. Er wordt geklopt op de deur van de kerkzaal van de gemeente van Philadelphia. Een late kerkganger. Doe eens even een open, koster. Hé, dat is een bekende. Oppassen geblazen. En hij kijkt achterom. Of was er verwachting? Wat is noodzakelijk voor de belofte? Geloof. Dat de belofte door het geloof wordt omhelst. En als er daadwerkelijk geloof is, ik zal maken. Ik geef u. Dan zullen ze tegen elkaar gezegd hebben, vroeg of laat, dan komt er eentje hoor. Enigen staat er, hè? Sommigen. En nou staat er eentje voor de deur. En daarom zal die gemeente verrast zijn geweest. En tegen elkaar gezegd hebben van, nou gaat het beginnen. Zie er ook naar uit. Naar de vervulling van de belofte voor Israël. Nou gaat het beginnen. Komt u binnen. Maar kijk eens wat hij doet. Dat staat in onze tekst. Hij valt voor de voeten van de voorganger neer. En in de voorganger aan de voeten van de gemeente. En hij gaat hem aanbidden. En vervolgens gaat hij spreken. En wat zegt hij dan in zijn spreken? Ik moet bekennen dat de Heere u lief heeft. Want dat staat in onze tekst. Dat ik u lief heb. En wie is die Heere dan? Zo zegt die voorganger tegen die Jood. Dat is Jezus van Nazareth. Heel eenvoudig. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Geest. En dat is het werk van de Heilige Geest. Ik zal maken. Dat kan vanavond ook bij u. Dat is onweerstaanbaar, krachtdadig, wonderlijk, heerlijk, eenzijdig. Zodat je het zegt, wat een wonder. Wat een wonder. Dat er een Jood tot bekering gekomen is. Heb ik het over u, heb ik het over mij. Heb ik de Jood al in mijn hart ontdekt? Want wij zijn veel Joodser dan wij denken. Als het gaat om de werken der wet. Om een poging te doen. Om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Maar God die breekt dat af. Om een ware Jood van ons te maken. Een Godlover. Wat is dat dan bidden, zegt iemand. Want dat is toch juist in tegenspraak van wat een Jood ooit zal doen. Denk aan Mordechai. Die weigert om voor een mens te buigen. Nou, daar heb u gelijk in. U moet dat ook niet zien als een eren van die voorganger. Maar een eren van God. Een aanbidden voor uw voeten. Dat betekent een aanbidden van God. Dat hij zegt, God alleen de eer. Maar mijn hart is verbroken en verslagen vanuit dat evangelie van vrije genade. De Heer heeft de schellen van mijn ogen afgenomen en mijn ogen geopend dat Jezus van Nazareth waarlijk de Messias is. Dat geeft God dus aan een gemeente. Aan een voorganger die eenvoudig vasthoudt aan het aloude woord van God. En worstelt en bidt om dat gunstrijke geschenk. Doet u dat ook? Amen. We zullen samen eindigen met gebed. Heere God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden. Of gij ons gebed wil schenken. Dat lezen wij in Gods woord van Elia op de berg Karmel. Toen bad hij een gebed. Heren, dat hebben wij niet vanuit onszelf. Daarom schenk het ons toch uit vrije genade. Dat er één onder ons, kon het zijn allen, vallen voor dat woord. Buigen onder dat woord. Opdat de gekruisigde Christus ook in ons aller hart geopenbaard zal worden. Maar in het bijzonder ook van één uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, Heere, gedenk toch aan uw verbond. Gedenk toch aan uw woord. Gedenk toch aan uw barmhartigheid. En schenk ons allen de ware vrede. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten. Aanvaard onze dank en vergeeft u al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. En onze slotzang is Psalm 147. En daarvan het laatste vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Het tiende van 147. En dan zal ik straks eindigen met de bede uit de avondzang. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Ik zou zeggen, maak nog even gebruik van de gelegenheid om koffie te drinken en de boekentafel te bekijken. En dan allen wel thuis. We kunnen straks elkaar ook nog even ontmoeten.